Welkom bij deze podcast over de warmtetransitie, de overgang van gebruik van aardgas naar duurzame alternatieven. Deze podcast wordt opgenomen tijdens het Nationaal Warmtecongres. U kunt op de achtergrond allerlei geluid horen. Ik ben uw gastheer Toom Rauwers en bij mij is aangeschoven Ferdy Liché. Welkom.
Ja.
U bent directeur bouw en energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Dat klopt, ja.
Ja, we praten dus over die warmtetransitie. Hoe zou die warmtetransitie er volgens u uit moeten zien?
Nou, we hebben natuurlijk een klimaatakkoord ooit met elkaar afgesproken met heel veel partijen over hoe we dit het slimst zouden kunnen doen. En daar zaten eigenlijk twee hele belangrijke gedachten in. Eén is, we moeten het gewoon planmatig gaan doen. Dus we moeten de gemeente de regie geven. Die moeten gaan zien in welke wijk kan er nu eigenlijk wat. Hè? Dus welke alternatieve warmte voor aardgas is er beschikbaar en wanneer. En hoe gaan we dan dat hele proces met de bewoners in de wijk aanpakken. En het andere is, omdat je dat planmatige spoor, dat kan je met 500.000 woningen doen, misschien met 1 miljoen, maar dan houden we nog 7 miljoen over. Hè? Dus je wilt niet alle andere woningeigenaren meer dan 10 jaar in de wacht zetten. Dus in het klimaatakkoord hebben we gezegd, we doen het collectief op in wijken, heel gericht met gemeenten, maar we gaan ook echt een individueel spoor doen waarin iedereen zelf kan verduurzamen.
Ja, want u zegt als ministerie van Binnenlandse Zaken, dat doen de gemeentes dus wel. Verliest u dan alle regie daarover?
Nee, zij vragen ons ook, geef ons de kaders om te kunnen doen wat wij ook best willen doen. Want ze hebben in het klimaatakkoord gezegd, wij pakken dat op, wij gaan 1,5 miljoen woningen verduurzamen. Maar geef ons dan wel een paar wetten. Hè? De warmtewet. Dat heet eigenlijk de wet collectieve warmte en de wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Zodat ze de bevoegdheid ook hebben om op een bepaald moment het aardgas in een bepaalde wijk af te sluiten. Dus ze hebben wel bevoegdheden nodig. Ze hebben natuurlijk ook betaalbaarheid nodig. Dus dat betekent dat er subsidies moeten zijn. Dus ja, de gemeenten kunnen regie voeren, maar wel met goede rijkskaders.
Ja, is dit ook iets wat op korte termijn voor elkaar gaat komen?
Nou, we zien dat het ongelooflijk snel gaat en eigenlijk sneller dan verwacht in dat individuele spoor. Dat komt natuurlijk door Oekraïne, dat komt door Groningen, dat komt door hoge energieprijzen.
Ja, de winter komt er weer aan. Dus mensen,
de winter komt er weer aan, maar mensen voelen natuurlijk ook echt die klimaatverandering. Die zien we overal om ons heen. Dus de bewustwording over dat dit iets is waar je individueel ook iets mee moet. Want die energierekening die wil je naar beneden brengen. Je wilt een verzekering voor de toekomst als het ware. Je wilt niet dat al je salaris daarin wegloopt. Dus dat gaat als een speer. Zonnepanelen, warmtepompen, isolatie. Wordt echt alle regelingen die er zijn worden overvraagd. Maar kijk je dan naar die collectieve kant, dan is het echt ongelooflijk complex. En gaat het eigenlijk ook nog veel te traag. We hebben zeg maar rond de 15.000 warmtenetaansluitingen per jaar. Dat moet echt veel beter. Ook omdat warmte, zeker voor de samenleving als geheel, de goedkoopste oplossing is. Maar dus ook voor de individuele eindgebruiker of de huurder, de koper, ook eigenlijk de goedkoopste oplossing moet worden. Want anders gaat iedereen voor elektrisch kiezen. En als iedereen voor elektrisch kiest, dan gaat, hoewel we het beste elektriciteitsnet zo ongeveer van de hele wereld hebben met een enorme betrouwbaarheid, dan gaat dat net toch een keer klappen. Dat gaan we niet bijhouden.
Ja, met die waterpompen, die
warmtepompen,
warmtepompen, die gebruiken heel veel elektriciteit. We belasten het elektriciteitsnet. Hoe kunt u daar iets aan doen? Kunt u dat netwerk beveiligen? Is dat uw taak als Binnenlandse Zaken?
Nou, dat is natuurlijk vooral de taak van de netbeheerders. En de netbeheerders die zijn volop bezig aan het verzwaren van het net. Maar een van de allerbelangrijkste dingen in dat net is eigenlijk dat je piekbelastingen krijgt. Dus dat iedereen gewoon 's ochtends vroeg opstaat, zeg maar, en de warmtepomp aanzet, hè, bij wijze van. Dus als iedereen alles op hetzelfde moment doet, heb je piekmomenten die we niet aankunnen. En de combinatie van zeg maar, zonnepanelen, warmtepompen, elektrische auto's, ja, noem allemaal maar op. Hè. Dus en dan niet te vergeten de industrie. Als dat niet goed ingeregeld kan worden, dan heb je dus enorme capaciteit in het net nodig om al die pieken op te kunnen vangen. Dus daar moeten we iets aan doen. Dus het net moet zwaarder, maar het moet ook veel flexibeler, zodat het meer geregeld en meer gespreid kan worden. En dat we ook soms moeten kunnen gaan opslaan en later kunnen gaan gebruiken.
Dat klinkt niet als iets wat morgen geregeld is.
Nee, dat klopt. Dus we zitten. Ik bedoel, het doet soms pijn bij je thuis, zeg maar in de energierekening. Maar het doet soms ook wel pijn in het net. Dus als je bedrijfsuitbreiding wilt. Of je zoekt gewoon extra ruimte op het net of bij een nieuwbouwwijk. Er is voorlopig geen aansluiting. Ja, dat is natuurlijk echt dramatisch. Maar we denken dat we dus vooral in die flexibiliteit heel veel ruimte kunnen zoeken. Er worden ook in het verleden zijn de contracten afgesloten. Hè, waarbij je heel veel ruimte als het ware vraagt, hè, voor die piekbelasting. Nou, dat kan ook dat kan misschien heronderhandeld worden. Gewoon minder piekvermogen door dingen meer onderling met elkaar te regelen. Zoals nu ook al wel op bedrijfsterreinen gebeurt. Onderling, op het moment dat de een het over heeft en de ander het nodig heeft om dat veel slimmer aan elkaar te gaan koppelen.
Ja, dat vereist toch wel een best complexe samenwerking tussen allerlei organisaties en misschien op verschillende bestuurslagen zelfs. Hoe ziet u dat voor zich?
Nou ja, soms is het ook wel best overzichtelijk. Hè? Dus een bedrijventerrein is een bedrijventerrein. Dus begin gewoon eens op.
Die kunnen lekker met elkaar samenwerken.
Ja, die kunnen dat samen met elkaar doen.
Hoeft en u niet mee te bemoeien? Hè?
In principe niet. En uiteindelijk heb je daar soms wel natuurlijk een netbeheerder bij nodig of een provincie bij nodig. Om dat gesprek te faciliteren, om die plannen te maken. Dus ja, het is een samenspel. Ik denk ook dat het. Hè, dus de oplossing zit daar vaak ook in dat samenspel. Dus. Kijk, ik werk bij een ministerie, dus ik denk in wetten en in financiële regelingen. En dan hoop je eigenlijk dat iedereen daarmee uit de voeten kan. Dat is gewoon de juridische kant en de financiële kant. Maar uiteindelijk heb je gewoon ergens een ziekenhuis staan of een zwembad. Je hebt een papierfabriek met restwarmte. Je hebt ergens wel of niet de duurzame bron in de buurt. Of je hebt misschien een rivier waar je aquatechniek kan gebruiken. En je hebt een paar gemeenten die in de buurt liggen. En je hebt bouwbedrijven en dergelijke. Dus het bij elkaar brengen regionaal van al die dingen, dat is volgens mij ook heel erg leuk, maar ook heel erg nodig. Want dan kan je gewoon zeggen, oké, wanneer willen wij wat doen? Wat willen jullie doen? Hebben we dezelfde woningtypes bijvoorbeeld? Of zitten we naar dezelfde warmtebron te kijken? Of waar kan All Electric nu wel, omdat er nog geen netcongestie is? En waar kan het nu nog niet? En zo. Dan bepaal je gewoon waar je kunt beginnen. He, dus waar je wel kunt beginnen. En daar ga je dan gewoon de energie op zetten. En niet op die dingen waarvan je denkt, ja, dan loop ik hartstikke vast.
Ja, en is dat ook een reden waarom u nu op zo'n Nationaal Warmtecongres bent? Om die samenwerking te versoepelen?
Nou, het Nationaal Warmtecongres komt, denk ik, gewoon voort vanuit het idee dat heel veel partijen bezig zijn met die warmtetransitie. En dat je af en toe denkt, wat gebeurt er elders in het land? Hè? Dus daar is het congres voor bedoeld. En dan nodigen ze ons van de ministeries meestal ook uit om even te vertellen, schiet het nou al een beetje op met die warmtewet en met die wet voor die instrumenten voor de gemeente. Dus dat hebben we verteld. En vaak gaat het dan over die wetten. Maar ik zou toch ook dat Nationale Warmtefonds nog een keer willen noemen. Want dat biedt gewoon. Ik mag het niet zeggen, gratis geld.
Ja.
Maar dat is eigenlijk wel zo. Ja? Dus leningen met 0%. En dat betekent dat je al die grote bedragen die soms nodig zijn, ook voor isolatie, 5000 euro, 10.000 euro, soms 20.000 euro. Als je dat in kleine stukjes deelt, gaat het over 4 tientjes per maand, 5 tientjes per maand. Ook voor een warmtepomp. Een warmtepomp is duur. Maar als je hem dus eigenlijk via zo'n warmtefonds duurzaamheidslening koopt en aanschaft, dan is het 50 euro per maand. En je bespaart de helft op je energierekening. Dus nou ja, er zijn heel veel mensen die een hogere energierekening hebben dan 100 euro.
Ja, dus daar komt dat gratis geld wel uit, zeg maar.
Ja, en dat is dus niet op termijn, dat is per direct. Want je betaalt 50 euro per maand en je krijgt 75 euro per maand terug. Dus in dat opzicht zeg ik dan wel eens, ja, het is gratis. Je moet het alleen even snappen.
Ja, en is dat ook de oplossing voor mensen die in een mindere beurs hebben, zeg maar? Want ja, mensen met veel geld, die kunnen makkelijk verduurzamen. Mensen die wat krapper zitten, daar wordt er wel een uitdaging voor.
Zeker, maar natuurlijk heel veel mensen in energiearmoede met een krappe beurs zitten ook in het corporatiebezit. Daar is het gewoon de corporatie die het voor hen doet. Nou, zit je bij een particuliere verhuurder, dan ben je eigenlijk. Nou, dan zit je eigenlijk niet goed, hè, in heel veel gevallen, want daar gebeurt veel te weinig. Dus dat gaan we met wetgeving afdwingen. Maar daar zien we ook gewoon ook dat ze de subsidies niet aanvragen om in beweging te komen.
Ja, maar u twijfelt wel meteen, hè, over die afdwingen met zo'n wet. Daar zitten wel allerlei haken en ogen aan dus.
Ja, maar dat hebben we al wel afgesproken. Dus in 2029, gewoon bij wet, zijn alle labels E, F en G verboden, zeg maar, of in die zin.
Voor wie dan ook.
Ja, ook in de huur. Nou nee, niet voor wie dan ook, in de huursector.
Ja.
Dus voor degene in de huur, dan mag je je woning niet meer verhuren als het zo slecht is qua energielabel. Dus dat wel. Heb je dan over de kwetsbare mensen de koop. Hè? Dat zijn soms huurders die de woning van een corporatie bijvoorbeeld gekocht hebben. Nou, daar hebben we het Nationaal Isolatieprogramma dat via de gemeente loopt. Dus dan gaat de gemeente komt naar je toe. Hebben we geld voor 750.000 woningen in de kwetsbare koop om die te gaan helpen. En dat gaan we in de komende 3, 4, 5 jaar zeg maar doen. Dat is natuurlijk altijd te traag, maar sneller dan dat...
Ja, is misschien niet haalbaar.
Wordt het gewoon ook uitvoeringstechnisch echt wel heel erg moeilijk.
Dus bent u dan ook hoopvol dat u zeg maar, die warmtetransitie voor elkaar gaat krijgen voor 2050, wat de bedoeling is?
Ik ben heel optimistisch over het halen van de doelen 2030. Omdat we zien dat mensen heel veel besparen, echt de thermostaat lager zetten. Dat we terug zijn naar het niveau ongeveer van de jaren 70. Terwijl er heel veel bijgebouwd is. Dus dat gaat echt wel de goede kant op. En dat zien we dus, dat zei ik net ook, met die warmtepomp en die isolatie gaat hartstikke goed. Maar ik zeg wel, ik vind politiek dat er best wel veel terughoudendheid is in het geven van duidelijkheid. En die duidelijkheid voor lange termijn hebben we echt nodig. Zowel voor de warmtenetten, maar ook bijvoorbeeld voor het vervangen van je cv-ketel. Dat op een bepaald moment gewoon ja, verplicht is. Want als iedereen gewoon zijn cv-ketel 15, 20 jaar gebruikt en dan weer een nieuwe ophangt. Dan moet je op een bepaald moment tegen iemand zeggen, ja we komen vandaag langs uw cv-ketel vervangen. Dat is gewoon onhandig.
Ja, dat weet ik niet.
Dus je doet het op de natuurlijke momenten, maar dat helpt dan ook wel om het op die natuurlijke momenten te verplichten. Gewoon koop je een nieuwe woning, dan breng je die naar de standaard. Is je cv-ketel kapot, dan stap je over op een warmtepomp. Als het aardgasnet vervangen moet worden, dan stap je over op een all-electric of op een warmtenet. Gewoon gebruik die natuurlijke momenten van verbouwen, aankoop, verkoop, vervanging van je installaties. Dan hebben we nog 25 jaar de tijd om dat te doen. En als we dat een beetje slim doen, dan wordt het denk ik ook, dan hoeft het ook uiteindelijk niet zo heel ingewikkeld te zijn.
Nou, dat klinkt dan als een uitspraak dat het niet zo heel erg ingewikkeld hoeft te zijn. Want er wordt toch behoorlijk mee geworsteld met deze energietransitie.
Ja, als ik zelf zonnepanelen wil aanschaffen en ik ga denken, oké, welke moet ik dan hebben en bij wie? En als ik ze bel, krijg ik dan ook iemand aan de telefoon? Is hartstikke ingewikkeld. Dus er is, maar het is natuurlijk, zeg maar, in een zekere zin is een auto natuurlijk ook een super ingewikkeld ding. Ja, dan heb je ook eindeloos veel types en motoren, moet ik hybride en all-electric en welke subsidies zijn er dan en noem maar op. Dat is ook ingewikkeld. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon, je isoleert je woning, je doet een zonnepaneel, je doet een warmtepomp. Nou, dan ben je natuurlijk al een heel eind.
Ja, en dat doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor het milieu maar, en ook voor deze hele warmtetransitie.
Ja, je doet het dus voor je kinderen, zeggen ze wel eens. Hè? Ja.
Nou, dat lijkt me een heel goed initiatief en heel goed streven. En u bent dus hoopvol over dat de teller op nul komt te staan in 2050.
Ja, ik denk dat bijna bij alle doelen zo is dat we... Dat we het vaak net niet halen. Hè? Dat is ook wel het realisme. Maar daarom sturen we nu ook niet op 55% 2030. Maar we sturen eigenlijk op 60. Hè? Dus we proberen wat veiligheidsmarge in te bouwen. Het zal best af en toe hier en daar tegenvallen. Maar we hebben die klimaatscenario's nu recent. Ik dacht, was het deze week of vorige week? Ook van het KNMI gezien. De meest gunstige scenario's zijn niet heel waarschijnlijk meer. En dan hebben we toch echt wel te maken met hele forse temperatuurstijgingen. Met hele behoorlijke zeespiegelstijgingen.
Dus voorzichtig optimistisch? Kunnen we zo afsluiten?
We moeten het niet op zijn beloop laten. Dus gewoon geen kans benut, maar laten om nu dingen in gang te zetten. Want als je nu dingen in gang zet en duidelijk bent, hebben mensen zelf het meeste tijd om het op hun moment te kunnen doen. Als je je kop nu in het zand steekt en je zegt, ja, nou, we hebben nog wel even tijd, dan moet je in 2035 of 40 tegen mensen zeggen, je moet volgend jaar dit doen, of je moet dat jaar erop dit doen. En dat past niet in levens van mensen. Dus nu duidelijkheid, en dan kunnen mensen zelf op hun eigen moment gewoon de stappen zetten die
ja, ik heb twee kapotte gaspitten, dus ik ga denk naar inductie. Dus gewoon op dat moment.
Nou, leuk, hè? Dus de IKEA... Ja. Ja, die verkoopt geen gaspitten meer. Hè? Dus...
dus we moeten wel over, hè?
Ja, ja dus zo gaat het soms ook vanzelf. Hè?
Helemaal goed. Hartstikke bedankt voor dit gesprek.
Ja, dankjewel.